Zondag voor de vervolgde kerk. Dat is het vandaag. En jullie hebben wat foldertjes op tafel zien liggen. En ik moet hem elke keer even openslaan. Dan krijg je een beeld van de christenvervolging zoals die in 2025 nog steeds plaatsvindt. En ik ben bang ook steeds toeneemt. En bijzonder is, bij nummer 9 dan zie je Iran, wat nu in oorlog is met Israël. Maar zie je Israël ook op deze kaart, dan moet je wel heel goed turen. Het is een beetje grijs gemaakt en dan kun je het wel zien, maar op die kleine lukt dat niet. Maar in Israël is dus geen christenvervolging. En in Iran wel. En we krijgen berichten dat er in Iran op dit moment een opwekking is. Hè, dat veel mensen ook tot het geloof komen in de Heer Jezus. En het zou fijn zijn als er steeds meer zouden komen. En dat ze het regime in Iran tot vallen gebracht mag worden. Maar verder is het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Ook afgelopen nacht waren er weer veel bommen op Israël gevallen. Met ook doden tot gevolg, volgens de laatste nieuwsberichten. Maar we gaan het hebben over vervolging en vertrouwen. Maar wat is vervolging? Wat is christenvervolging? Ik heb de website van Open Doors even geraadpleegd. En krijg je een definitie, oftewel simpel gezegd. Is christenvervolging alles waardoor christenen hun geloof in Jezus Christus niet kunnen belijden op de manier die zij zouden willen? Ja, want in sommige landen is het verboden om samen te komen. Vooral in islamitische landen, daar mag alleen de mensen met een islamitische achtergrond bij elkaar komen, maar de christenen niet. En er zijn ook landen waarin de regeringsleider als God vereerd wordt en dan is er geen ruimte voor onze God. Het kan heel verschillend eruit zien. Soms betekent het dat je geen baan kunt krijgen omdat je christen bent. En in andere landen kan het gebeuren dat je gevangen wordt gezet omdat je voorganger of dominee bent. En het komt helaas ook voor dat christenen gedood worden. Gediscrimineerd en hoe dan ook. Wat ook erg is, is dat je gemarteld wordt of dat je door je familie om je geloof in Jezus Christus wordt verlaten, verbannen zelfs. En wat in het gebed ook al genoemd is, 380 miljoen christenen wereldwijd worden vervolgd. En dat is volgens deze berekening 1 op de 7 mensen, 1 op de 7 christenen moet ik zeggen. Dus dat is wereldwijd een heel groot iets. Dan zouden we kunnen zeggen dat als je het verdeelt over deze zaal, dat in ieder geval 2 van ons vervolgd worden als je het wereldwijd bekijkt. Maar om de preek verder te laten doorgaan op het vertrouwen, wil ik graag Matthäus 10 een stuk lezen. Maar misschien wil iemand het voorlezen en dan krijgt hij de microfoon onder zijn neus. Iemand die het goed kan lezen, dan wordt het misschien ook op internet gezet, want dan hoort het dat bij de preek. Wie wil lezen uit Matthäus 10, vers 16 tot 33? En het maakt niet uit welke vertaling, de vertaling die het meest eigen is. Maar ik zou een uitzondering willen maken op het Spaans. Maar Fries en Nederlands, dat mag. Ja, Joke? Fijn. Vers 10, Matthäus 10, vanaf vers 16 denk ik. Even kijken. Wat had ik gezegd? Ja, vanaf vers 16 tot en met 33.
Zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven en zij zullen u gezelen in hun synagogen. Gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om mijnentwil, tot een getuigenis voor hen en voor de volken. Wanneer zij u overleveren, maak u dan niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uws vaders die in u spreekt. Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door alle gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere. Want voorwaar ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten. Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden en verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het donker, zeg ik in het licht. Wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar niet de ziel kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit, en niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook ik belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen, zal voor de mensen die zal ook ik verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is.
Dankjewel. En als je dan nog wat verder leest, dan krijg je een tekst waar ik eerst wat over wil zeggen. Dat is vers 37. Matthäus 10, vers 37. De heer Jezus in dat stukje staat boven bij mij. Jezus brengt verdeeldheid. Maar in vers 37 staat: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Het gaat om familiebanden die de Heer daar benoemt. Wie meer houdt van zijn vader of moeder, dan ben je mij niet waard. Of een andere vertaling zegt dan zelf, die verdient het niet om mijn leerling te zijn. Ik vind dat zelf hele scherpe woorden van de Heer. Maar Jezus wil de eerste plaats innemen. En hij stelt het heel scherp. Het gaat bij hem om alles of niets. Want geloven in de Heer Jezus gaat niet om een beetje geloven, of een beetje veel, meer of minder, of wat anderen soms zeggen, meestal zijn het ongelovigen, als ze het over iemand hebben die gelooft, die is wel heel gelovig. Maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een zwangerschap, dan ben je dat wel of niet. Je bent niet een beetje zwanger. En als het goed gaat, en helaas weten we dat het ook wel eens niet goed kan gaan, maar dan mag je toch een kindje verwachten. Dus het gaat niet om een beetje, het is ja of nee. Geloven of niet geloven. Je gelooft, je bent een gelovige, en we hebben gezongen, I am a child of God. Of je gelooft niet. En dan ben je geen gelovige en ben je geen christen. Heel duidelijk. Jezus heeft jou gekocht door zijn bloed. Hij heeft betaald. En dan mag hij verwachten dat je hem de eerste plaats in je leven geeft. Logisch toch? Toch? In het Oude Testament, de laatste tijd veel lezen uit Jeremia, dan is het volk Israël vaak afvallig. Maar het volk wordt door God de Vader, de schepper van hemel en aarde, uitgekozen. Het Joodse volk. Het is zijn eigendom. En als je weet dat God van zijn volk houdt, dan is het verschrikkelijk voor hem als ze afvallen. Want het Oude Testament zegt ook, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Eeuwig, dat houdt niet op. God heeft het volk Israël zo lief. En waarom? Omdat hij het uitgekozen heeft. En dat Israël is in onze tijd zo in het nieuws. Hun daden worden door vrijwel de hele wereld beoordeeld, soms verafschuwd. En dat ze alleen komt te staan. En dan denk ik, ja, wij leven in Bijbelse tijden. In het Oude Testament, zoals ik al zei, dwaalt het volk vaak af. En dan is God teleurgesteld. God voelt zich afgewezen als een man die door een overspelige echtgenote verlaten wordt. Zo doet het God wat als ze steeds afdwalen. En als ze hunkeren naar afgoden. En steeds weer roept God hen tot de orde. Hij roept hen erbij, terug. Hij verlangt naar zijn volk. Want hij wil zo graag dat ze hem weer lief hebben. En dat ze hem weer gaan dienen. En soms moet hij het volk tot de orde roepen. En dat doet hij dan ook wel door de vijanden rondom Israël de ruimte te geven om aan te vallen. In de hoop. Ja, God weet alles, maar toch staat het zo in de Bijbel. Dat God hen de ruimte geeft. In de Friese vertaling van Jeremia 8 vers 13 staat stels dat ik hagwon het vrijjoen om oer harren hinnen te worden. Ze hebben van God de ruimte gekregen om tot een bepaalde tijd, een bepaalde ruimte, Israël aan te vallen. Want God heerst over al wat leeft. Hij bestuurt de wereld. En de Satan krijgt nog een bepaalde tijd beperkte ruimte. En zo zie ik, en dat is mijn persoonlijke visie hoor, ik weet niet hoe u erover denkt, ik had het er afgelopen week ook met een vriend over, maar 7 oktober, dat kwam zo uit de lucht vallen, en dat niemand die dat aan had zien komen in Israël, dat zelf heb ik het idee dat God dit heeft laten gebeuren. Dus het geeft ook aan in wat voor tijd we leven. Maar dan gaan we terug naar het gedeelte wat Joke gelezen heeft, uit Mattheüs 10. Want het is zo dat de Heer ons, christenen, wil voorbereiden op een tijd van mogelijk vervolging en verdrukking. En hij geeft in Mattheüs 10 een aantal instructies voor het geval dat er komt. Het is een waarschuwing en een bemoediging voor ons. Woorden die de Heer Jezus uitgesproken heeft bij de uitzending van de 12 discipelen. In vers 16 lezen we dan, wees bedachtzaam, slim, wijs, voorzichtig. Als je gaat evangeliseren bijvoorbeeld, of gewoon laat merken dat je christen bent, dan moet je wel bedachtzaam blijven. Maar wees ook oprecht. Argeloos, als duiven wordt wel gezet daar, hè, vers 16. Maar je hoeft je niet bezorgd te maken. Want je hoeft niet bevreesd voor mensen te zijn. En wat ik jullie zeg, vers 27, dat zeg ik omdat jullie het ook uit moeten dragen. Schreeuw het van de daken. En wees wel bevreesd voor hem, met een hoofdletter. Heb ontzag voor de Heer. Hij is het, hij is de Heer. Beleid hem, verloochen hem niet. Zeg niet dat je hem niet kent. Want wat kan er nou gebeuren? Daar zegt de Heer Jezus ook het een en ander over. Vers 17 en 21, dat je overgeleverd kunt worden. En dat je ook zou kunnen moeten getuigen op plaatsen waar je anders niet komt. Daar hoor je wel vervolgde christenen over die voor het gerecht gesleept worden of in een gevangenis gezet worden. Die komen daar met mensen in aanraking die ze anders nooit zouden ontmoeten. Maar je gaat ook gehaat worden. En je moet vluchten. En dat lijkt me heel erg. Kort geleden waren we op vakantie en toen dacht ik, stel je voor dat ik niet terug kan naar mijn eigen huis. Dat ik daar nooit meer naar terug kan. Wat doet dat met je, hè? En afgelopen week had ik ook een gesprek met iemand die bij ons de regenpijpen, die was verstopt en die kwam mij helpen. En toen zag ik hem aankomen en toen dacht ik, volgens mij ben je christen. Soms kun je dat al merken en in het gesprek werd het ook duidelijk. Hij gaat naar de gemeente De Deur in Leeuwarden. En toen vertelde ik hem dat ik die gedachte had over vluchten en niet weer terug kunnen naar je eigen huis, hè, naar je eigen onderkomen. Nou, in hun gemeente zijn veel mensen uit Zuid-Amerika. Het is een hele veelkleurige gemeente, De Deur. En hij vertelde dat hij in gesprekken met hen erachter kwam dat in Zuid-Amerika heel veel mensen wonen in krotten. Dus niet in mooie huizen, maar vaak wel een dure auto hebben of een mooie televisie. Maar niet een eigen huis hebben, omdat de gemeente of de overheid vaak in die landen zomaar kan beslissen dat die buurt waar ze nu wonen, moeten ze ergens anders naartoe. Dus ze hebben gewoon een hele andere instelling gekregen. Van ja, ik kan wel een mooi huis bouwen, maar het heeft geen zin, want voor hetzelfde moet ik daar weer weg. Dus ja, dat heb je als je moet vluchten naar een andere plek. Dus we hoeven het ook niet te zwaar te maken als wij niet meer naar ons eigen huis kunnen. In vers 25 is dat gedeelte over dat je genoeg moet zijn voor de discipel, dat hij wordt zoals zijn meester en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Dan komt het, als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Dus ze hebben de heer Beelzebul genoemd. Dat is de leider van de demonen, van de duivelse geesten. Zelfs Jezus kreeg die naam toegeworpen. Wat een leugen, wat een nepnieuws. De waarheid wordt ook daar omgedraaid. En dat kan ook dus bij de huisgenoten gebeuren. Dat je voor alles uitgescholden wordt waar niks van waar is. En dat merk je ook als je de verhalen leest van vervolgde christenen. Als zij weggejaagd worden uit hun omgeving, dan is dat soms een aanleiding omdat de omgeving, het dorp of het land waar ze wonen, te maken heeft met bijvoorbeeld een mislukte oogst. En dan krijgen die christenen, die dan in plaats van Boeddha of Hindoe voor de Heer Jezus gekozen hebben en daardoor heel anders in het leven staan dan hun buren, die worden dan weggejaagd. Want die oogst, die is mislukt omdat jij voor de Heer gekozen hebt. Ja, wat een onwaarheid, hè? Wat een leugen. Maar in ditzelfde gedeelte komt de Heer Jezus ook met een aantal geruststellingen. Van het komt goed. Als iemand dat tegen jou zegt, hè, als je met een moeilijke klus zit en een andere, een deskundige moet erbij komen, en je ziet het zelf helemaal niet zitten, maar die deskundige die zegt dan, het komt goed, dan, nou, in ieder geval heeft het mij afgelopen week ook wel heel erg gerustgesteld. Maar de Heer zegt het ook goed, dat het eindgoed al goed is. Want in vers 20, tijdens die vervolgingen, zegt de Heer Jezus, even kijken, vers 20, want u bindt het niet, die spreekt, maar de geest van uw Vader, die in u spreekt. Wij hebben op Pinksteren de Heilige Geest ontvangen. En die mag door ons heen spreken, die zal door ons heen spreken. Dat is een belofte van de Heer. Dus je hoeft er niet over in te zitten. En je zult ook zalig worden. Gered. He, maar wel volhard dan. Houd vol tot het einde toe, tot je laatste snik. En wat ook een geruststelling is, dat de Heer ook hier al zegt, van je zult gehaat worden. Gewoon het feit dat je weet dat je gehaat wordt, dat is niet bijzonder. Afgelopen tijd hebben we dat ook meegemaakt, dat mensen die naar een bijeenkomst gingen voor christenen en voor Israël, dat ze uitgejouwd werden door pro-Palestina demonstranten. Dat zelfs dode babypoppen, bebloede babypoppen toegesmeten kregen. Dat ze gedwongen werden om over een Israëlische vlag met besmeurd, dat ze daar overheen moesten lopen. En daar loop je dan, terwijl je gewoon naar een bijeenkomst wilt van christenen voor Israël. En al die mensen die roepen het een en ander over je uit, dat je kindermoordenaar bent. En dat, daar word je ongerust door. Maar ik las het getuigenis van één, die zei dat het hem niks deed, of niks, maar hij wist wel van hoe meer ik gehaat word, hoe zekerder ik weet dat ik aan de goede kant sta. Want haat hoort erbij. Dat zegt de Heer Jezus zelf al, je zult gehaat worden. En ook wanneer je voor zijn volk bent, hè, als je pro-Israël bent, zoals ik net vertelde, dan hoef je niet verbaasd te zijn dat dat zal gebeuren. Want, vers 25, we zullen worden als de meester, als de Heer. De dienaar mag worden als de Heer, als de meester. En die werd ook voor het een en ander uitgescholden. En vers 26 staat dan, wees niet bezorgd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Bekend geworden. Tegen alle leugens. Van al het nepnieuws wat we er nu over ons heen krijgen, mogen we ook weten dat het nep is en dat het ook een keer komt dat het geopenbaard zal worden. Dat het niet meer als leugen gehanteerd kan worden, maar dat de waarheid boven tafel komt. En bij het vallen van de mussen en het ontbreken van je haren, God heeft ze allemaal geteld. En je valt niet buiten de Vader om, staat er dan, want hij weet ervan. Hij weet zelfs als een mus valt. Wat dan, als er ons iets ergs overkomt, de Heer weet ervan. Je valt niet buiten hem om. Je haren zijn geteld, je bent belangrijker dan een mus. Je bent van waarde. En Jezus, daar sluit het mee af, vers 32, Jezus zal jou belijden voor de Vader. Hij neemt het voor je op. Hij kiest partij voor jou. Want Jezus is de goede herder die goed op zijn schapen past. En ik ben begonnen met die tekst uit Matthäus 10 vers 37. Hè, wie vader of moeder lief heeft boven mij, wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Maar dat wil zeggen, hè, wat ik ook al zei, de Heer Jezus heeft voor jou betaald. Dus je bent zijn eigendom. En in vers 29 van Matthäus 19, daar zegt de Heer Jezus na een gesprek met een rijke jonge man, dat wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Dus vader, moeder, vrouw of kinderen of akkers. Bijzonder in de Friese vertaling, ik weet niet of iemand hem bij zich heeft. Ja, lees die tekst maar eens in de Friese vertaling. En dan moeten jullie goed opletten wat er ontbreekt. Matthäus 19 vers 29. Wat ontbreekt er? In de HSV staat vader, moeder of vrouw. Maar in de Friese vertaling wordt de vrouw niet genoemd. Ik denk, nou, dat is boffen. Ik hoef mijn vrouw niet op te geven. Zodoende. Maar er zijn genoeg vertalingen die de vrouw en andere plekken er wel bij noemen. In de NBG staat er... Nee, geen vrouw? Nou, dan zou ik het maar bij de NBG houden als ik jullie was. Er is maar even een grapje tussendoor en nog een ander grapje. We hebben het over vervolging. En dat heb ik al heel lang mee te maken. Ik was een kleine jongen, lagere school. En ik werd steeds weer geconfronteerd met het woord vervolgd. Want ik las de Donald Duck. En aan het eind van een spannend verhaal stond, wordt vervolgd. Zodoende. Maar ja, even grijp je ertussen door. Ik word wel serieus hoor. Jezus liefhebben betekent dat hij meer voor mij betekent dan ieder ander. Dus als je het omdraait, dat een ander bijvoorbeeld meer voor jou betekent, dat je die meer lief hebt dan de Heer Jezus, dan zou je kunnen concluderen dat de Heer weinig voor jou betekent. En dan vraag ik me ook af, wat mag het kosten? Wat mag het kosten om de Heer te volgen? En ik heb makkelijk praten, moet ik zeggen hoor, want ik ben al 72. Ik heb geen kleine kinderen meer die rechtstreeks aan mij toevertrouwd zijn, waar ik moet voor zorgen. En dus dan denk ik van, ja, wat kan er mij nog gebeuren? Stel dat ik hier weggehaald word en politie voor de deur staat, kom op, je moet mee. Maar ja, het wordt wel spannend wanneer de Heer je roept voor een andere taak. Die je nog niet kent. Dat weet ik niet. Maar ik moet en ik mag op hem blijven vertrouwen. Ook al gaat mijn leven, zoals het blijkt, over... gaat verloopt makkelijk. Maar het kan anders. Maar dan nog is het de Heer op wie ik mag vertrouwen. Want wanneer je voor de Heer kiest, dan krijg je een hele grote familie. Je wordt onderdeel van. En je ontvangt veel meer dan je achterlaat. Je krijgt een veilig thuis. In tegenstelling wat heel veel vervolgde christenen nu dan meemaken. Maar die weten, ik krijg een veilig thuis. En ik krijg zekerheid van eeuwig leven. En ik mag weten, de Heer zorgt voor mij. Dus maak je geen zorgen. Geloof in de enige God die het waard is om geprezen te worden. En zoals we vanmorgen in prachtige liederen gezongen hebben. En ook een God die vertrouwd mag worden. Hij is de ware God. Op zijn Engels gezegd, He is trustworthy. Dat wil zeggen, hij is het vertrouwen waard. We kunnen ook niet op onszelf vertrouwen. En afgelopen dinsdag, maandag was ik bij de Pinksterconferentie in Wijnwoude. En bij afloop kregen we een tekst mee. Iedereen die het terrein verliet, die kreeg gewoon een tekstkaartje. En daar mocht je er ook op reageren of met iemand over praten als het je wat deed. Nou, het paste heel mooi bij mijn preek. Psalm 125 vers 1. Wie op de Heere vertrouwt is als de Sionsberg die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Dat moeten we doen, op de Heere vertrouwen. En dan zijn wij onwankelbaar. En dan staat het vast. Tot slot nog één verhaal over de vervolgde christenen. Velen van jullie kennen de gebedslijst. En ik wil er al iets over vertellen wat ik ooit gezien heb op een filmpje. Maar om het gebed voor vandaag gaat daar ook over. Vandaag is het Vaderdag en bid om wijsheid voor Chinese vaders en moeders als zij hun kinderen op een Bijbelse manier willen opvoeden. Religieus onderwijs aan kinderen is verboden. Ouders mogen zelfs hun kinderen thuis niet over de Bijbel leren. Toen we hier nog nachten van gebed hielden in de bijruimte, dus dan werd de hele nacht hier doorgebeden, mochten het een paar keer organiseren. En er kwamen ook wat ouderen op, sommigen kwamen een uurtje bidden. Weet je wie het altijd volhielden? Dat was zuster Geersma en Antje van der Velde. Dat waren van die diehards, die bleven de hele nacht doorbidden. En Annette van Voeken, die verzorgde de soep en de broodjes, dus het was allemaal goed voorzien. Maar het was altijd een bijzondere nacht. Daar krijg je iets van mee. Ik werd trots op mijn vervolgde broeders en zusters, zoals ze volhielden. Je was de hele nacht met tussenpozen aan het bidden voor hen. En je werd erbij bepaald en kreeg ook filmpjes te zien. En één filmpje heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En ik had gehoopt dat ik hem nog ergens op een dvd had staan. Maar zoals mij wel vaker overkomt, is dat ik Ik zei, nu nou moet je toch eens wat wegdoen. En dan doe ik iets weg wat ik later nodig heb. Dus heel veel kan weg bij mij, oude cd's en zo. Maar dan word ik weer angstig om het weg te doen. Want dan denk ik, oh ja, wat was dat nou mooi geweest. Dus ik zal proberen te omschrijven wat dat filmpje uitbeeldde. Het was nagespeeld, maar het was wel gebaseerd op werkelijkheid. Ik las net van die kinderen die niet onderwezen mogen worden vanuit de Bijbel. Maar in het geheim had een kerk, een gemeente, een kinderclub georganiseerd waar allemaal kinderen bij elkaar zaten en plotseling komt de politie bij hen. En die neemt al die kinderen mee naar het politiebureau. Dus wanhoop, paniek, maar ze worden meegenomen. De ouders krijgen later bericht waar hun kinderen zitten. En dan mogen ze naar het politiebureau om hun kinderen weer op te halen. Maar dan zie je het beeld van een moeder, die een paar meter verderop staan haar kinderen, een lagere schoolleeftijd, en vol hoop te zien dat haar moeder hen weer meeneemt. En dan zegt die bewaker, die gevangenisbewaarder, je krijgt ze alleen mee als je de Heer Jezus verloochent. Als je zegt dat je hem niet kent. Vreselijk, als je zo in tweestrijd gesteld wordt, hè? En weet je haar reactie? Ja, dan neem ik ze niet mee. Want ik kan mijn Heer niet verloochenen. En weet je wat zo mooi is? Zij vertrouwt op dat moment haar kinderen ook aan de Heer toe. Want de Heer zorgt ook voor de kinderen. Als wij vanwege ons geloof mensen moeten achterlaten die aan onze zorg zijn toevertrouwd, dan is de Heer er nog altijd. Ook voor die kinderen. En ja, die overweging die mag ons ook steunen en bemoedigen. Als we mensen moeten achterlaten die waarvan wij denken dat ze niet zonder ons kunnen. Maar de Heer gaat verder en de Heer past op hen. Het mooie van het filmpje was, maar dat wist ze niet van tevoren, is dat die gevangenisbewaarder, die wist niet wat hij met die kinderen aan moest. En zei, neem ook me mee. Dus, maar dat wist ze niet. Maar zij blij. Maar toch, het was in China gebeurd. Het is dus spannend om daar christen te zijn. Zelf mocht ik daar jaren geleden een paar dagen doorbrengen op weg naar Noord-Korea. En toen spraken we ook met een Chinese chauffeur, die jonge man, die ook vertelde dat de vervolging in China toenam. Maar ik weet niet meer precies hoe hij dat zei hoor. Ik moet het ook niet mooier maken dan het is, maar als ik me goed herinner zei hij wel zoiets. Laat er maar meer komen, dan komen er ook meer christenen naar de gemeente. Dus ja, maar dat heb je niet in de hand. Hier wil ik amen op zeggen, lieve broers en zussen. Dit was het. Even kijken. Ja, ik zou eindigen met deze tekst, maar dat is al even eerder gebeurd. Amen. Dan geef ik het graag weer in handen van jullie. En ik vond dit een prachtig lied. Gezegend is wie bij hem schuilt. Jezus is mijn liefde waard.